onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. We gaan zingen uit Psalm 58, de versen 1 en 2. O gij vergadering gezeten om recht te doen, spreekt gij het recht, wordt alles billijk aangelegd. Psalm 58, vers 1 en 2. Het wordt u gelezen uit Lucas 23, vers 8 tot en met 25. Lucas 23, vers 8 tot en met 25. We stellen ons eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. En daarna zingen we uit Psalm 58, het 8e vers.
God sprak al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lucas hoofdstuk 23 vanaf vers 8 tot en met 25. En als Herodes Jezus zag, werd hij zeer verblijd, want hij was van overlang begeerig geweest hem te zien, omdat hij veel van hem hoorde en hoopte enig teken te zien dat van hem gedaan zou worden. En hij vraagde hem met vele woorden, doch hij antwoordde hem niets. En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden en beschuldigden hem heftiglijk. En Herodes met zijn krijgslieden hem veracht en bespot hebbende, deed hem een blinkend kleed aan en zond hem weder tot Pilatus. En op dezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden met elkaar, want zij waren tevoren in vijandschap tegen elkaar. En als Pilatus de overpriesters en de oversten en het volk bijeengeroepen had, zeide hij tot hen, gij hebt deze mens tot mij gebracht als een die het volk afkerig maakt. Zie, ik heb hem in uw tegenwoordigheid ondervraagd en heb in deze mens geen schuld gevonden van hetgeen waar gij hem mede beschuldigt. Ja, ook Herodes niet, want ik heb ulieden tot hem gezonden en zie, er is van hem niets gedaan dat des doods waardig is. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. En hij moest hun op het feest een loslaten. Doch al de menigte riep gelijkelijk zeggende, weg met deze en laat ons Barabbas los. Dewelke was om een zeker oproer dat in de stad geschied was en om een doodslag in de gevangenis geworpen. Pilatus dan riep hun wederom toe, willende Jezus loslaten. Maar ze riepen daartegen zeggende, kruis hem, kruis hem. En hij zeide ten derde male tot hen, wat heeft deze dan voor kwaad gedaan? Ik heb geen schuld des doods in hem gevonden. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. Maar ze hielden aan met groot geroep eisende dat hij zou gekruisigd worden. En hun en de overpriesters geroep werd geweldiger. En Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden zou. En hij liet hen los, degene die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, welke zij geëist hadden. Maar Jezus gaf hij over tot hun wil.
We gaan zingen de collectepsalm, dat is psalm 22, vers 6 en 7. Wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. Mij prangt, dat is drukt de nood, benauwdheid is nabij. Psalm 22, vers 6 en 7. Tijdens het zingen wordt er gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente, met Gods hulp bedien ik u het woord van God dat u kunt vinden in Lucas 23, vers 23 en 24. Daar lezen wij: maar zij hielden aan met groot geroep, eisende dat hij zou gekruist worden. En hun en der overpriesteren geroep werd geweldiger. En Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden zou. Het thema van de preek is Jezus te midden van zijn vijanden. Drie aandachtspunten: een vreselijke eis, een toenemend geroep en het oordeel van Pilatus. Een vreselijke eis, een toenemend geroep, het oordeel van Pilatus. Een vreselijke eis. Gemeente, u kunt heel wat ten nadele van Pilatus zeggen, maar één ding niet. Hij heeft alle moeite gedaan om de Heere Jezus vrij te spreken en los te laten. We lezen dat hij dat op verschillende manieren probeerde. Want voor Pilatus is duidelijk dat de Heere Jezus onschuldig is. Hij herhaalt het meer dan eens: ik vind geen schuld in deze mens. Maar daarmee is de zaak dan toch duidelijk. Als je geen schuld in iemand vindt en je moet recht spreken, dan is er maar één conclusie: vrijspraak. Dit zegt Pilatus dan ook. Maar ja, het volk wil er niets van weten. De woorden van Pilatus maken geen enkele indruk. Integendeel, het geroep van het volk wordt steeds luider. Pilatus probeert het nog eens. We lezen dat hij in vers 15 zegt: en zie, er is van hem niets gedaan dat des doods waardig is. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. Maar ook deze woorden hebben geen resultaat. Dan is er misschien nog een lichtpuntje. Pilatus vindt het zelf een gelukkige vondst. Hij is namelijk gewend om met het paasfeest iemand vrij te laten. En hij stelt een tweetal: Jezus en de moordenaar Barabbas. Als Pilatus zelf zou moeten kiezen, dan was de keus snel gemaakt. Hij denkt bij zichzelf: dan kies ik natuurlijk Jezus. Ja, dat dacht hij. Maar de werkelijkheid pakt totaal anders uit. Het volk eist: laat Barabbas los en geef Jezus over om gekruisigd te worden. Maar Pilatus wil Jezus juist loslaten. Het zal u misschien nog niet opgevallen zijn, maar hij gebruikt het woord loslaten meer dan eens. Het woordje is in ons teksthoofdstuk een trefwoord. Tussen de versen 13 en 25 komt u het wel een keer of zes tegen. Maar voor het volk en de overpriesters is dit precies het meest ongewenste woord dat Pilatus in de mond kan nemen. Jezus loslaten? Helemaal niet. Zeker niet. Als we in gedachten dichterbij komen, dan zien we wat er gebeurt. Maar zij, het volk, hielden aan met groot geroep, eisend dat hij gekruist zou worden. Nu is Pilatus in het nauw gedreven. Pilatus, het heeft nu lang genoeg geduurd. Wij eisen zijn dood. U moet toegeven, niet meer dwars liggen. We eisen maar één ding: Jezus moet gekruisigd worden. En dit is de context van onze tekstwoorden. We blijven in gedachten naar de Heere Jezus kijken, want om hem gaat het. We zijn geneigd om te zeggen: wat een zwaar lijden. En dat is waar, maar laten we zeker in de lijdenstijd voorzichtig zijn met onze woorden. In het spreken over het lijden van de Heere Jezus klinkt immers zo snel een toon van medelijden door. Wat is het toch erg dat de Heere Jezus zo de dood wordt ingejaagd. Maar gemeente, bedenk toch dat de Heere Jezus ook in zijn lijden koning is. Pilatus heeft dat heel nauwkeurig op het kruis laten schrijven. Deze is de koning der Joden. Daarom vraagt zijn lijden niet om medelijdend hoofdschudden, maar om een verbroken hart. En u voelt wel aan dat dat heel wat anders is. Het is geen medelijden, maar geloof. Gemeente, laten we dit moment eens beseffen dat we in dit gebeuren rond de Heere Jezus Christus onze zonden aflezen. Geeseling, spot, hoon en smaad. En noemt u maar op. Al dit lijden onderging de Heere Jezus om de zonde. Maar dan moeten we toch nadrukkelijk de vraag stellen, wat heeft hij dan voor kwaads gedaan? Wel, de kinderen kunnen het ons vertellen. Hij heeft zieken genezen, doden opgewekt, blinden het gezicht gegeven. En vult u maar aan. Samengevat, het is een roepstem uit de hemel, opdat de mensen zich bekeren zullen tot de hoge en heilige God en hersteld worden in zijn gemeenschap. De Heere Jezus verricht in zijn lijden het werk dat de Vader hem heeft opgedragen. We zien hem in gedachten voor de scharen staan. We lezen dat hij niet koel of afstandelijk was, maar met innerlijke ontferming bewogen is. Niemand van ons kan bevatten wat er dan omging in zijn middelaarshart. Dat wist alleen Jezus zelf. Maar dat het heel indringend was en welmenend, dat staat als een paal boven water. Och, of gij ook bekendet ook nog in deze uw dag hetgeen tot uw vrede dient. Wat heeft zijn hart daarin gesproken? Wat heeft hij het goede voor zijn toehoorders gezocht? Als dat nu eens tot u doordringt en u hoort in gedachten die mensen tot wie hij dat woord gepredikt heeft zo tekeer gaan, dan moet je toch zeggen, hoe is het mogelijk? David heeft er als profeet van gezongen in Psalm 22. Honden en varren en stieren omringen mij. En dat was voor David werkelijkheid. Maar de woorden uit Psalm 22 wijzen ook vooruit naar het gedeelte van het woord van God dat we nu overdenken. Hier is de vervulling. Ze eisen dat hij gekruist zal worden. De evangelist Johannes voegt er nog iets aan toe. Pilatus, als je het niet doet, dan ben je de vriend van de keizer niet meer. Denk erom. Je stadhouderschap en je naam staan op het spel. Gemeente, stelt u zich eens voor dat u in de plaats van Pilatus zou staan. U bent bevreesd in ongenade te vallen bij de keizer van Rome. Wat zou u dan doen? U staat tegenover een opdringende menigte die erop aandringt dat Jezus veroordeeld moet worden. Ze zijn pas tevreden als hij gekruisigd zal zijn. Wat zit daar nu achter? Wel, ze willen ten diepste zijn ogen niet meer zien en zijn stem niet meer horen. Zijn mond moet toegesloten worden en zijn woord moet niet meer tot hun oren kunnen doordringen. Dan hebben ze rust. Ze willen, gemeente, met rust gelaten worden. En daarom moet Jezus sterven. Dan hoeven ze geen rekening meer met hem te houden. Dan vormt hij geen bedreiging meer. Zijn ogen en woorden verstoren hun valse rust en dat willen ze niet. Wat een goddeloze dwaasheid. Iemand die alleen maar goed doet, wijzen ze af. Wat een verblinding. Maar hoe ligt dat nu met u, gemeente? Ja, we maken opeens een draai van 180 graden. We verkeren in gedachten bij die opdringende menigte en dan staat u, dan sta jij ineens voor de vraag, hoe is het nu met u? Hoe is het nu met jou? Natuurlijk, we kunnen ons hoofd schudden over die goddeloze verblinding van de mensen toen. Maar mag de Heere door middel van dit woord heel direct aan u en aan jou vragen: wilt u in Jezus ogen zien? Wil jij dat hij jou aankijkt? Doet hij dat dan in de prediking? Jazeker, hij is hier in de kerk. Hij wandelt onder ons in het gewaad van zijn woord, van de prediking. Een dienaar van het woord is een middel in Gods hand. Het gaat om hem, de Heere Jezus. Hij zoekt u en hij zoekt jou. Hij wil zijn woord kwijt aan u en jou. Hij roept u, hij roept jou tot zich. Maar gemeente, als u zich niet wilt laten verbreken, als u uw leven in eigen hand wilt blijven houden, als u voortgaat op uw zelfgekozen weg en u zichzelf handhaaft in uw onbekeerlijkheid en uw ongeloof, wat is dat anders dan met de menigte meeschreeuwen: wij eisen dat hij gekruist zal worden? Want hij moet u niet te na, te dichtbij komen. Hij moet niet te dicht bij uw hart komen. U wilt niet dat hij koning over u zal zijn. En dat zeggen we natuurlijk niet met die woorden, maar het is wel de praktijk van ons hart. Weg met hem. Kruist hem. Maar toch, de goede woorden die hij sprak, wil hij desondanks ook vandaag nog herhalen. Wie mij nederig valt te voet, zal van mij mijn wegen leren. Wie kiest over dwaasden voor het leven de dood, of wilt u voor altijd buiten blijven staan? U zegt: ja, maar mijn leven is zo verzondigd. Wel, hij wil alleen in verzondigde levens binnenkomen. Niet om daarmee de zonde goed te praten, maar om het evangelie te laten klinken. Om te laten prediken dat er van zijn kant geen hindernissen en obstakels zijn. Daarom gaat hij de weg van het kruis. Die kruisdood was een vreselijke dood van pijn, van angst en van benauwdheid. Nergens is iemand zo in benauwdheid en in angst van het hart als dat hij gekruisigd is. De engte van het kruis, die dood moet Jezus sterven. Gemeente, zie toch hoe hij dit alles op zich neemt. Dat is nou liefde. Het is uit de liefde tot zijn Vader dat de Heere Jezus zelf het recht van God gaat verheerlijken. Maar dat lijden gewillig ondergaan is ook liefde tot zondaren uit het menselijk geslacht. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Daarover gaat ook het gedeelte van het lijdensevangelie dat we nu overdenken. Het begint met een aanhoudend en groot geroep. En het neemt alleen maar toe, want we lezen: hun en der overpriesters geroep werd geweldiger. Als u in gedachten even meeluistert, dan klinken tenslotte die twee woorden: kruist hem, kruist hem. Misschien voelen ze aan dat ze terrein winnen. Pilatus is niet zo zeker van zijn zaak. Nu komt het erop aan. Kinderen, jullie herkennen dat misschien wel. Je wilt graag iets hebben en je vraagt het steeds weer. Je moeder zegt geen ja en ook geen nee. Dus houd je aan. Totdat mama uiteindelijk zegt: vooruit dan maar. Wel nu, dat doen die grote mensen ook. Pilatus geeft een beetje toe. En de menigte voelt dat aan en hun geroep wordt steeds luider, steeds sterker. En de radeloosheid van Pilatus wordt als het ware voelbaar. Wat moet hij doen? Hij hinkt op twee gedachten. Is dat geen spiegel voor ons, gemeente? Hinken op twee gedachten. Als u in die spiegel kijkt, herkent u dan uzelf? Meisjes, jongens, herkennen jullie dan jezelf? Hinken op twee gedachten, daar kom je bedrogen mee uit. Zijn er mensen in de kerk vanmorgen die eerlijk moeten zeggen: dat kan zo niet langer? Misschien ligt u daar wakker van. Als u zoals u nu bent voor de Heere moet verschijnen, dan moet u zeggen: Heere, zo kan ik niet sterven. Meisjes, jongens, ik hoop dat jullie daar iets van weten in je jonge leven. Maar wat stappen we daar soms gemakkelijk overheen. We gaan weer over tot de orde van de dag. En kijk maar eens naar Pilatus, hoe gevaarlijk dat is. Levensgevaarlijk. Pilatus staat op een tweesprong. U ook. Jij ook. Deze kant op, of die andere. Dan zit je misschien niet rustig in de kerk. Dan is de duivel er ook. Je moet niet luisteren naar wat die dominee of ouderling zegt. Je hoort toch bij mij? Wat is de Satan aan het werk waar het woord bediend wordt en waar de genade van God gepredikt wordt? Zijn haan moet koning kraaien en zijn koninkrijk moet toch in je leven opgericht worden? Gemeente, wat is dat fataal? Daar komt u mee om. We hoorden een vreselijke eis. Nu in de tweede plaats een toenemend geroep. Het geroep van de menigte en van de overpriesters werd geweldiger. Steeds luider. Het Griekse woord voor geweldiger komt ook voor in Matteüs 16 vers 18. Daar zegt de Heere Jezus, en de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Overweldigen. In onze tekst staat geweldiger. En in het Grieks is dat hetzelfde woord. Pilatus wordt overweldigd door het geschreeuw van de menigte. Het lijkt wel alsof de Heere Jezus overweldigd zal worden en dat de poorten van de hel het nog winnen zullen. Kruist hem. Het geroep van de vijand wordt steeds geweldiger. Maar doet God er niets aan? Kruist hem. Grijpt God niet in? Nee, want juist zo zullen de poorten van de hel zelf overweldigd worden. U mag verband leggen tussen het Griekse woord uit Matteüs 16 vers 18 en dit woord uit onze tekst. Waarom kunnen de poorten van dood en hel het koninkrijk van God niet overweldigen? Omdat Jezus Christus alles wat de menigte hem aandoet en dat geweldige geroep gewillig ondergaat als borg. We zien hier zijn borgtocht. U vindt in onze tekst het fundament van zijn koninkrijk. Aanstonds zal hij overweldigd worden door de majesteit van de dood. Maar zo zal zijn bruidsgemeente niet overweldigd worden. Er zal leven zijn tot in eeuwigheid. Zo staat de Heere Jezus in de vuurlinie van de Satan. U begrijpt, gemeente, en jullie kinderen ook, de hel, de Satan, is hier op de been. Het geroep van de menigte en van de overpriesters wordt geweldiger. Satan heeft zijn troepen gemobiliseerd. De Heere Jezus staat in de vuurlinie van de Satan. We kunnen ons er nauwelijks iets van voorstellen wat dat voor hem geweest is. De Heere Jezus, God en mens, in de vuurlinie van de duivel. Ik wilde vluchten, maar ik kon nergens heen. Banden van de dood hebben mij omvangen en de angsten van de hel hebben mij getroffen. U ondervindt misschien ook benauwdheid en droefenis. U weet niet hoe het verder moet. Gemeente, er is een naam. Eén naam. Maar ik riep de naam des Heren aan, zeggende, och Heren, bevrijd mijn ziel. Toen hoorde God. U zegt, hoe is het mogelijk? Dat is mogelijk omwille van hem die ons hier gepredikt wordt. Om Jezus wil. Deze ten dode gaande Jezus is het fundament voor de verhoring van iemand die nergens terecht kan en die nochtans hoopt op God. Het geroep zwelt aan en de blinde haat openbaart zich. We zeggen wel eens dat het vat geeft wat erin zit. Welnu, dat is hier ook zo. Maar hoe staat u nu persoonlijk tegenover heel dit gebeuren? Want gemeente, met de hand op dit woord, wat er hier nu zichtbaar wordt, dat leeft in ons aller hart. Dat is ons bestaan van nature. Als u goed kijkt, dan ziet u uzelf staan. Kruist hem. U en jij en ik, wij schreven ook mee. Hier komt aan het licht wie de mens is in zijn verzet tegen God. En de vraag is, bent u het daar nu voor God mee eens geworden? Zijn we het eens met het vonnis van het woord dat over ons leven wordt geveld? Weet u wat buigen is voor God? Weet u wat het zeggen wil om de Here gelijk te geven als vanuit dit schriftwoord uw beeld getekend wordt? Wat wordt in het lijdensevangelie onze zonde blootgelegd en onze ongerechtigheden aan het licht gebracht? U kunt niet, gemeente, als toeschouwer aan de kant blijven staan. Dat willen we wel, maar wij zijn medeplichtig. U zegt, ik heb daar niet gestaan. Ik heb dat toch niet gedaan? Inderdaad, u hebt daar niet lijfelijk gestaan. Dat dacht de bekende prediker McChain aanvankelijk ook. Hij zegt in zijn bekende gedicht, ik dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon heb gevlochten, zijn beker gevuld. Maar dat wordt anders als de Heere gaat werken in uw leven. Dan blijf je niet op afstand staan, want dan zegt de Heere, ik zie jou daar ook staan. En dan zie je het, het is mijn schuld, o God, het is mijn ongerechtigheid. Gemeente, als u er zo persoonlijk bij betrokken raakt, dan gaat het niet meer over schuld in het algemeen, waarover de krant vol staat en waar we een avond met elkaar mee kunnen vullen. Nee, als de Heere in ons werkt, dan gaat het niet meer over de zonde in het algemeen, maar over uw zonde, uw eigen schuld. En dat is het grote verschil. Daar werkt de Heilige Geest nu naartoe. En dat is nou de blijde boodschap van het lijdensevangelie. Hij wil u in de klem brengen, zodat u en jij het gaat verliezen voor God. Uw zonde, gemeente, is persoonlijk, maar Gods genade is ook persoonlijk nodig. En dat persoonlijke geldt ook voor het volk. De overpriesters hebben het volk opgehitst. De overpriesters hadden een voorbeeld moeten zijn, maar ze gaan voor het volk uit in het kwaad. Kies voor Barabbas. Jezus moet gekruisigd worden. En ze gaan het volk voor in de verwerping van de zaligmaker der wereld. Wat een aangrijpend gebeuren is dat. Het volk volgt hen. En het geroep zwelt aan. En het wordt geweldiger. Ze eisen zijn dood. Sterven moet hij. Ze gunnen zich geen tijd om te overleggen. Maar je zou toch zeggen dat er een wet is, het recht moet toch spreken? Gemeente, als het om Jezus van Nazareth gaat, dan is het vandaag de dag nog precies zo. Alles is immers geoorloofd. Wat mag er over hem niet gezegd worden en over zijn naam en over Gods koninkrijk? En het gaat er nu niet om of wij nog protest aantekenen. Het gaat om een vaststelling van een stukje werkelijkheid. De realiteit van vandaag ligt heel dicht aan tegen de geschiedenis die in ons teksthoofdstuk beschreven staat. Want als je het de hedendaagse mens vraagt, dan zegt men weg met God en weg met alles wat met hem te maken heeft. Dan zijn we van hem af. Die haat komt steeds meer openbaar. U bidt misschien, Heere, geef toch ruimte voor uw dienst aan onze kinderen en geef ontvankelijkheid voor uw woord. Ja, zegt God, maar bekeert u zich dan. Laat uw leven in het teken staan van mijn dienst, opdat u een lichtend licht en een zoutend zout zult zijn in deze wereld. Maar de werkelijkheid is dat het volk zegt, met het recht en met de wet hebben wij niets te maken. Dat doet niet ter zake als het gaat om Jezus van Nazareth. Hij wordt terzijde geschoven en straks zingen we daar nog over, uit Psalm 82. Gemeente, wat een lijden en wat een vernedering voor Jezus. Hij ondervindt geen medelijden, maar zie hem toch deze weg gewillig gaan. Nooit heeft hij ook maar één onrechtvaardig woord gesproken. Nooit heeft hij een onrechtvaardig oordeel geveld. Wat een weergaloze liefde drijft hem om dit lijden te ondergaan. Zwijgend te ondergaan. Hij wil de weg gaan die de Vader hem wijst. Waarom toch? Het avondmaalsformulier vat dit in enkele woorden samen. Ik voor u. We kennen die drie woorden. En meer zijn er niet nodig. Ik voor u. Is hij u dierbaar? Gaat uw hart naar hem uit vanwege zijn spreken? Zegt u, zonder hem is het leven mij de dood? Hij die uitgeworpen werd. Als we op zijn lijden zien, dan moeten we zeggen, dat heb ik verdiend. Die kruisdood heb ik mij waardig gemaakt. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog en daarom ben ik uw gramschap dubbelwaardig. Maar niet ik, maar hij gaat de weg van het lijden. Pilatus is er direct bij betrokken, want de tekst zegt, en Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden zou. Een oordelende stadhouder. Pilatus komt tot een uitspraak. Het een na het ander is mislukt. En het enige wat hij kan doen, is het volk zijn zin geven. En hij spreekt zijn oordeel uit. Wat het volk vraagt, zal gebeuren. We zouden de vraag kunnen stellen, als Pilatus nu toch eens aan Jezus voeten had geknield, als hij nu eens geknield had voor deze koning, als hij nu eens gezegd had, vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden, als hij nu eens als de stokbewaarder had gezegd, lieve heren, wat moet ik doen om zalig te worden? Het is niet gebeurd. Maar we kunnen de lijn wel doortrekken naar mensen die we kennen. Misschien naar onze kinderen die afgeweken zijn van de dingen van God en van zijn koninkrijk. Kinderen die nergens meer aan doen. Dan zeg je toch, heren, als ze het nu eens van u mochten verliezen. Pilatus is zo dicht bij Jezus. En als je kinderen gewaarmerkt zijn met het teken van Gods verbond, wat heeft de Heere ze dan dicht bij zijn koninkrijk gebracht? En nu zo'n heilloze weg, een weg zonder heil, zonder verwachting. Maar als we nu eens zouden roepen om Gods genade, als uw kind de Heere eens nodig zou krijgen, dan zou er hoop zijn. Merkt u het, gemeente? Zo dicht bij de Heere Jezus en toch niet voor hem willen buigen. Pilatus heeft veel gedaan om Jezus vrij te krijgen. Maar nu laat Jezus zien wat hij wil doen om zondaren vrij te krijgen. Er is een weg, Pilatus, een weg van leven in mijn dood. Pilatus heeft alles in het werk gesteld om Jezus vrij te kunnen laten. En Jezus stelt alles in het werk om zondaren los te kopen uit de macht van de vorst der duisternis. Pilatus is trouwens best onder de indruk geweest, want als de Heere Jezus zich de Zoon van God noemt, dan grijpt hem dat aan, dan ontstaat er onrust in zijn hart. Maar wat is het aangrijpend, dat hij daar overheen stapt en er geen acht op slaat. Gemeente, meisjes en jongens, wees niet als Pilatus, want het is levensgevaarlijk als je Pilatus navolgt. En tenslotte komt Pilatus dan tot een oordeel. Maar het is een beslissing om zichzelf te redden. Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden zou. Daarmee kan hij blijven wie hij is. Dan kan hij stadhouder blijven. Dan hoeft hij er niets voor op te geven. Ook in dat opzicht houdt de Heilige Geest ons in Pilatus een spiegel voor. We zijn geneigd om te zeggen, ja, maar ik ben Pilatus toch niet? Dat mogen zo zijn. Maar als het gaat om de intentie van ons hart, dan lijken we als twee druppels water op Pilatus. En we vergeten dat de Heere Jezus heeft gezegd, zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het behouden. Wanneer we onszelf overeind willen houden, dan gaat het uiteindelijk om ons eigen ik. Dat willen we niet kwijt en we willen het ook niet kruisigen. Vandaar het verzet. Gemeente, van nature wilt u ook niet dat Jezus te dichtbij komt in de prediking. U vindt dat misschien vervelend en dat terwijl hij het goede voor u zoekt. We camoufleren het en verpakken het met allerlei vrome woorden. Maar ondertussen volharden we in de strijd tegen de Heer en tegen het Koninkrijk van God. We verzetten ons tegen alles wat de wet van ons vraagt. Maar we verzetten ons bovendien tegen de nodigingen vanuit het woord van God. Sla toch acht op de stem van het evangelie. Ook op de stem van dit lijdensevangelie. Bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven, o huis van Israël? De Heere wacht om genadig te zijn. Ja, we zijn dood in zonden en misdaden. Maar God heeft in zijn woord een rijke belofte gegeven. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Er is geen grotere genade dan wanneer de Heilige Geest u door zijn onweerstaanbare kracht van die Pilatushouding verlost. Let toch op het twisten van de Heilige Geest in uw hart als u werk maakt van uw zaligheid. Wat een genade als die geest dat hinken op twee gedachten verbreekt en u het uiteindelijk verliest voor de Heer. Wat heb ik toch altijd gedaan, o God? Wat heb ik u tegengewerkt? En wat heb ik mijn eigen zaligheid in de weg gestaan? Dan wordt het een evangelie waarvan geschreven staat, vijanden worden met God verzoend. Goddelozen worden gerechtvaardigd om niet. Dat is de genade van God in Christus Jezus. Ten slotte overdenken we als derde punt het oordeel van Pilatus. Maar we zingen eerst nu Psalm 82 vers 1. In de achtere godsvergaderingen staat God als rechter der gedingen. Hij oordeelt over goed en kwaad. Psalm 82 vers 1. De gedachte gemeente is het oordeel van Pilatus. We lezen het 24e vers. En Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden zou. Als we de uitspraak van Pilatus overdenken, dan moeten we wel verder denken, want er zit een diepere betekenis in. We belijden iedere zondag dat de Heere Jezus heeft geleden onder Pontius Pilatus. En dat belijden we niet voor niets, want zijn wereldlijk ambt wordt genoemd. Er wordt op zijn gezag gewezen. Die uitspraak komt uit de mond van een gezagsdrager namens het bevoegd gezag. Alle eeuwen door worden mensen daardoor gewezen op het komende feit dat ze eens moeten verschijnen voor de rechter van hemel en aarde. Meisjes en jongens, als dat werkelijkheid wordt voor je, dan zeg je, o God, hoe moet dat dan? Ik kan niet voor u verschijnen. Ik kan niet voor u bestaan. Als jij of u daarmee worstelt, wat is de veroordeling van de Heere Jezus dan voor een rijke betekenis? Want dan komt het evangelie zo dichtbij. Ik lees u voor uit de Heidelbergse Catechismus. Waarom heeft de Heere Jezus onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Het antwoord is omdat hij, onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel van God dat over ons gaan zou, bevrijden. Kijk, dat is het nou. In zijn veroordeling ligt de vrijspraak van al zijn kinderen. Hij veroordeelt opdat de zijnen vrijgesproken zullen zijn in het gericht van God, om zijnentwil. Is het woord van God, het evangelie, voor u ook een blijde boodschap van verwondering geworden? Hebt u de man van smarten al lief gekregen, van ganser harten, van ganser zielen en met alle krachten? Dan kijkt u als het ware over Pilatus heen naar God de Allerhoogste. Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden zou. Maar is met die inwilliging van hun eis de zaak ten diepste beslist? Ja, die eis van de menigte wel. Maar niet de eis van het recht. Wat een schrijnend onrecht, gemeente. Zo valt Jezus in de handen van zijn vijanden. Jezus te midden van de vijanden, dat is het thema van de preek. Een vreselijke eis. Een toenemend geroep en een oordelende Pilatus. Als we hem zo zien gaan in onze gedachten, dan gaat hij die weg als borg. Hij gaat die lijdensweg niet voor zichzelf, maar voor anderen. Als u worstelt, gemeente, met de vraag hoe u voor God kunt bestaan, als u moet zeggen, ik kan niet voor God bestaan, de allerheiligste en de rechtvaardige God. Als de Heere het gericht spant over uw leven, als er onder uw vele vragen ook de vraag is, hoe ben ik nu rechtvaardig voor God? Hoe kan het weer goed komen tussen God en mijn ziel? Let dan goed op, gemeente. Het gaat over de eis van een oordelende rechter, een rechter met een hoofdletter. We zijn er zojuist door de Heidelbergse catechismus bij bepaald. Het is God. God spreekt in dit evangelie. God zelf velt hier het oordeel. God spreekt recht. De God van hemel en aarde eist de straf op de zonde. Hier staat de Zoon van God. De borg van het verbond. De middelaar van God en de mensen. Jezus buigt onder het strenge recht van God. De hoogste straf wordt geëist. U vraagt, ik heb tijdelijke en eeuwige straffen verdiend. Is er een middel om die straf te ontgaan? Ja, gemeente, want daar is de middelaar. Er is een weg ten leven. Voor Pilatus staat iemand die zich borg stelt. Die garant wil staan voor zondige mensenkinderen. Die helemaal niets bezitten. Is het uw vraag, is er ontkoming? Hier is de rechtvaardige die de weg gaat van onrechtvaardigen. Hier is de heilige die de weg gaat van onheiligen. Hier is de zondeloze die de weg gaat die zondaren uit het menselijk geslacht zouden moeten gaan. Kijk, gemeente, Barabbas gaat straks naar huis, maar Christus gaat de dood in. Barabbas mag leven. Als de Heere zijn eis van gerechtigheid op uw hart bindt, opent hij ook een weg. Gemeente, wandel daarin. Want dan gaat het zoals Luther gezegd heeft, wat een zalige ruil. Hij, de Heere Jezus, mijn zonden, en ik zijn gerechtigheid. U zegt, dat is toch veel te groot om te geloven? Ja, gemeente, dat is het ook. In onze ogen misschien te groot om te ontvangen, maar voor God niet te groot om te geven. Dat is nou het zaligende werk van de Heilige Geest, als Hij het uit Jezus neemt en het aan ons verkondigt. En als Hij het heiligt in ons hart. Heeft u geleerd om bij deze koning te schuilen voor het vonnis dat over uw leven zal gaan? Wat Pilatus hier onrechtvaardig doet, dat doet God rechtvaardig. Het vonnissen van zijn eigen zoon. Gemeente, dan zie ik al die kinderen van God staan, van Adam af tot de laatste die zalig zal worden toe. Kinderen, ik denk dat jullie veel mensen uit de Bijbel kennen, die kinderen van God waren. Adam en David en anderen. Adam moest de dood in, maar hij leeft. David moest sterven, maar hij leeft. Salomo, Petrus, Jacobus, Augustinus, Luther, noemt u ze maar op. Leven om zijnentwil. Christus Jezus de dood in en zij het leven. Want er is een lam, het lam van God, dat de zonde der wereld wegdraagt. Hij heeft zich gegeven al voor de tijden der eeuwen. Vader, ik kom. Ik draag uw heilige wet die gij de sterfling zet in het binnenst ingewand. God vervult zijn woord. Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden zou. Maar als we nauwkeuriger kijken, dan is dat de eis van God. Zo moest het gaan, van hemels wegen. En de Heere Jezus is het daar ten volle mee eens. We lezen niet dat hij iets zegt of zich verzet. Hij zwijgt. En zo verschijnt hij vanmorgen in de preek. Een zwijgende Jezus. Ook al hebt u deze boodschap al vele malen gehoord, hij wil door zijn zwijgen nog steeds tot u spreken. Al is uw hart door zijn spreken nog nooit verbroken, dan klinkt nog steeds, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Wend u naar mij toe en wordt behouden, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. En als zijn spreken u niet tot bekering leiden, zal het dan misschien zijn zwijgen zijn? De Heilige Geest wil u overtuigen, ook door een zwijgende Jezus. Gemeente, meisjes en jongens, als uw hart als jouw hart niet breekt onder het zwijgen van de man van smarten, en als het niet breekt onder zijn spreken, denk dan aan wat de apostel zegt in Hebreeën 2. Hoe zullen wij ontvlieden als wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? Alles spreekt hier over Jezus' onderwerping aan de wil van God. Hoe de Heere Jezus in de lijdensgeschiedenis verschijnt, sprekend of zwijgend, de eer van God in het zaligen van zondaren staat op de voorgrond. Zodat de kerk des Heren kan zeggen, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Mijn liefste is blank en rood, en hij draagt de banier boven 10.000. Uit de vloek die over hem wordt uitgesproken, spruit de zegen voort voor allen die in hem geloven. Als we het lijdensevangelie overdenken en als het kruis in zicht komt, dan geldt: hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laten we met elkaar bidden en danken. Heere Jezus, Zoon van God, u zij de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. O Vader in de hemel, door uw Zoon Jezus Christus mogen we tot u komen. En we danken u voor die onuitsprekelijke gave, dat u het liefste wat u had, uw eigen Zoon, gegeven hebt voor goddelozen en voor vijanden. Voor een rechtvaardige zal iemand nog bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Hoeveel te meer zullen we dan leven, nu hij leeft tot in eeuwigheid. Groot is uw trouw, o God, maar ook ernstig is uw vermaning, dat als we aan die zaligheid voorbij leven, we zelf uw toorn moeten dragen tot in alle eeuwigheid. Heere, geef dat niemand van ons zal schijnen achtergebleven te zijn, maar geef dat we ons haasten en spoeden om ons levenswil, dat we onze rug buigen, onze knieën buigen, om u, o Heere Jezus, te aanbidden. We hebben voor u alleen maar onze zonde aan te bieden, maar u geeft een eeuwige gerechtigheid, al een zalige rouw. Dank u wel voor alles wat u gaf. Vergeeft al onze zonden. Wilt u ons vanmiddag nabij zijn? Geeft u een zegen, als dominee Brons er mag zijn vanmiddag. Geeft u een zegen over de preekbespreking. O Geest, wilt u aanwezig zijn. En wilt u dominee Brons vervullen met die geest, opdat hij Christus hoog zal opheffen in het evangelie. Opdat een ieder, al is het uit de verte of met een gebroken oog, een ieder die op hem ziet, eeuwig leven heeft. Hoort u ons in de hemel, om Jezus wil. Amen. De slotzang is Psalm 149, het vijfde vers. Zo zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkst tevoorschijn komen. Zo schenkt Gods goedheid hun begeren. Lof, zij de Heer der Heren. Met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.